Welkom bij een nieuwe aflevering van de Gebouwenpodcast. Mijn naam is Mark Wouwmans en het is inmiddels de 20e aflevering waarin ik eigenlijk lekker aan het wouwelen ben over van alles en nog wat. Dat is eigenlijk wat ik doe. Mensen die dit eigenlijk al vanaf het begin luisteren weten dat. Mensen die nieuw binnenkomen, leg ik dat altijd nog eventjes aan uit. Lekker wouwelen over dingen uit het nieuws. Lekker wouwelen over dingen uit mijn eigen leven. En conclusies hoef je van mij niet te verwachten. Dus dan weet je dat ook gelijk. Speciale aflevering. We zitten inmiddels op aflevering nummer 20. Wie had dat gedacht? Tijd vliegt, hè, als je corona hebt. Tijd vliegt als je in coronatijd lekker binnen zit. Dan vliegt de tijd ook echt. Elke dag hetzelfde, heerlijk. Ik zou elke dag wel een podcast kunnen maken, maar daar heb ik gewoon geen zin in. Zo is het ook weer, hè. Waarom zou ik elke dag een podcast maken? De elke dag podcast. Ik weet niet. Zie ik niet zitten. Maar goed, welkom bij de 20e aflevering van deze podcast. Het is een dag na verkiezingsuitslag. Het is de dag na de verkiezingen. Vandaag zijn de uitslagen. We kunnen haast wel zeggen dat rechts is eigenlijk wel de grote winnaar. Wat ik op zich wel raar vind, ook dat ik geen juichende Thierry Baudet op de televisie of waar dan ook heb gezien. Ik heb hem zeker nog, hij is helemaal... Niemand heeft nog... Ik zag net een hashtag, waar is Baudet? Ik weet niet hoeveel... Hij heeft een aantal zetels erbij gekregen. Dus ik weet niet waarom die op dit moment totaal van de aardbonen verdwenen is. Volgens mij zag ik hem net lopen. Volgens mij is hij namelijk weer aan het weglopen voor een situatie waar het niet mee eens is. Ik weet niet waarvoor hij op dit moment aan het weglopen is, maar volgens mij heeft hij gewonnen. Ik dacht die man misschien echt dat hij de grootste partij zou worden van dit land. Het zou best wel eens kunnen, want ik heb hem niet gehoord. Ik heb hem alleen zien weglopen, want dat is wat hij doet, hè. Onze weglopen Baudet. Thierry Baudet. Oké. Thierry. Maar, verkiezing. De grote winnaar is toch rechts. En dat is toch eigenlijk wel een beetje... Ik sta er niet echt van te kijken of zo. Laat ik het zo zeggen. Als je de media gelooft, is iedereen helemaal klaar met rechts. Dat is eigenlijk wel constant hoor. Iedereen is... links gaat het nu helemaal worden. Maar het is helemaal gewoon echt absoluut niet het geval. Nee, mensen zijn helemaal klaar met links. Dat is eigenlijk wel blijkbaar wat er aan de hand is. Het is ongelooflijk dat zoveel verloren wordt op links, joh. Wat is dat? Ik snap het niet helemaal, eigenlijk. Nee. Maar toch... Misschien komt het toch wel een beetje door iets wat ik wel begrijp... Linkse mensen hebben toch een beetje... hebben toch een soort van monopolie op de moraliteit of zo is eigenlijk. Hè? Linkse mensen zijn de enige mensen die deugen, vinden ze zelf dan. Natuurlijk, rechts is al snel, toch? Ja, rechts, zo heb ik het eigenlijk ook een beetje, toen ik jong was, ook wel een beetje meegekregen, hoor. Rechtse mensen zijn al snel een beetje asociaal, een beetje egoïstisch. Sterker nog, wat je ook vaak eigenlijk nog wel steeds een beetje... krijgt te horen is, als je rechts bent, dan ben je eigenlijk ook een beetje racistisch zelfs. Ja, dat is natuurlijk door deze hele woke cultuur natuurlijk niet veel beter op geworden. Maar als je rechts gaat stemmen, dan ben je wel een hufter, hoor. Dan ben je wel echt hufter. Maar ik weet niet, mensen zijn er misschien wel gewoon een beetje klaar mee. Misschien willen mensen er gewoon helemaal niet meer voor uitkomen dat ze rechts zijn. Dat kan ook nog. Ja, dat zag je ook een beetje... vorig jaar een beetje met dat hele... Je ziet het ook een beetje bij die Zwarte Piet discussies. Of Black Lives Matter demonstraties of zo. Dan zie je toch een hoop mensen denken... Ik ben ook tegen racisme, maar... dat wil niet zeggen dat ik automatisch ook... het eens ben met de standpunten van de eerste beste... radicale activist eens ben of zo, weet je wel. Dat toch? Die hoor je dingen zeggen. Net zoals die Sylvana Simons, die hoor je dingen uitkramen. Dat ik denk, je bent echt niet lekker bij je hoofd. Ja, vind ik dan, hoor. Ik heb laatst, zat ik een interview te lezen, dat ze zat te vertellen dat het boerkaverbod in Nederland, dat was toch wel heel racistisch. Ja, dat was heel racistisch van Nederland. Dan denk ik, wat lul je nou, man? Ja, zelfs in Marokko hebben ze al jarenlang een boerkaverbod. Daar mag je ze niet eens verkopen. Daar mag je niet eens verhandelen. Maar in Nederland is het allemaal weer racistisch. Ah joh, je neemt je... Je bent toch niet meer serieus te nemen als je dat soort dingen uitkraalt. Hè, toch? Ja, en dan denken toch een hoop mensen... Ja, ik ben ook wel tegen racisme, maar deze gek ga ik niet aanhangen of zo. En dan hoor ik nog van die uitspraken... Ja, silence is violence, weet je anders. En witte mensen moeten hier zich over uitspreken... want anders zijn ze onderdeel van het probleem. En dan denk ik, nou, zullen we dat eens even niet doen? Ik weet nog dat... Ik vind dat sowieso niet. Ik vind sowieso niet dat jij als onderdeel van een groep... jij moet verantwoorden voor andere mensen in die groep. Ik bedoel, ik weet dat ze een paar jaar geleden... dat ook nog wel eens probeerden bij moslims. Dat moslims zich moesten uitspreken tegen moslimterroristen. Nou, het land was te klein. Hoe kan je dat in godsnaam doen? Hoe kon je dat doen? Het land was echt te klein. Nou, dit zijn exact dezelfde mensen die nu tegen mij zeggen dat ik uit moet spreken voor gedrag van andere witte mensen. Ja, ik doe er ook niet aan mee. Ik deed er toen niet aan mee. Ik doe er nu ook niet aan mee. En dat is misschien ook wel een beetje... Ja, weet je, het bestaat ook zoiets als nuance. En dat is voor sommige politici natuurlijk heel lastig. En voor sommige activisten ook heel lastig, nuance. Want ja, hoezo ben je... Dan ben je ook een hele slechte activist. Als je ineens... Als je ineens nuance gaat aanbrengen in je woorden. Dat is natuurlijk een beetje raar, toch? Je kan moeilijk als milieuactivist ook gaan zeggen van... Ja, ik ben tegen Shell. Shell moet weg. Maar goed, alle biomassa-centrales zijn eigenlijk ook niet goed voor het milieu. Maar daar hebben we het een andere keer wel over. Weet je? Nee, dat komt ook niet over. Dus ik snap ook wel, als activist moet je natuurlijk een beetje... eenlijnig zijn, om het zo maar te zeggen. Maar ja, dat wil niet zeggen dat ik het daarmee eens ben. En dat is misschien toch ook wel een beetje... dat je nu toch wel een beetje... dat morele... dat Tim Hofman gedrag, weet je wel. Van als je dit doet, dan deug je. En als je dat doet, dan deug je niet. Maar mensen zijn er misschien een beetje klaar mee. Mensen denken ook, weet je wat, ik ga wel gewoon lekker links lullen. Weet je, anders wordt dat wel een hele ongezellige verjaardag. Ik ga gewoon lekker doen alsof ik links ben. En straks in het stemhokje ga ik wel gewoon zeggen wat ik vind. Dat kan, blijkbaar is dat zo. Blijkbaar is dat wat er aan de hand is. Dit is volgens mij ook gewoon de prijs die we betalen voor dat hele woke gedoe. Dit is het gevolg van de cancelcultuur. Mensen durven niks meer te zeggen. Fuck it, ik ga wel anders stemmen. Dat denk ik. Ik weet het. Ik spreek niet voor mezelf. Ik heb namelijk gewoon gestemd op een vrouw. Wil ik toch even gezegd hebben. Dit is precies wat ik bedoel eigenlijk. Ik doe er zelf ook aan mee. Ik wil toch even gezegd. Ik deug. Ja, jongens, ik deug. Ik heb voor een vrouw gestemd. Ik heb gestemd op de vrouw van Geert Wilders. Ja, dat is... dat kan niet. Hij zal nu op de lijst. Ik heb op Geert Wilders gestemd. Ja, want achter elke rechtse man staat een hele linkse vrouw. Dat weten we allemaal. Dus ik heb eigenlijk op een linkse vrouw gestemd, vind ik, persoonlijk. Nee, jongens, ik heb niet op Geert Wilders gestemd. Nee, dames en heren, geen paniek. Ik heb gewoon op een linkse vrouw gestemd, zoals ik geleerd heb te doen, gewoon op linkse vrouwen stemmen. Dat heb ik gedaan. En dus niet op Kaag. Nee, want dat is geen linkse vrouw, hè, dames en heren. Nu, laat me dat niet doen alsof dat ineens een hele linkse vrouw is. Dat is natuurlijk niet waar. Ja, mooi man. Ik moet eerlijk zeggen dat ik... Ik heb dus niet op Sigrid Kaag gestemd. Ik heb dus gestemd op... niet op D66. Ik heb op een heel klein rotpartijtje gestemd... die ook geen zetel gehaald heeft. Dat vind ik... Ja, boeien. Die hadden een aantal punten. Ik heb op de Splinterpartij gestemd. Ja, die hadden een aantal punten waarbij ik gewoon zoiets had van... Ja, die zijn seculier. Die zijn tegen identiteitspolitiek. Maar toch diversiteit, inclusiviteit. Veel vrouwen op de stemlijst. Geen enkele zetel gehaald. Jammer. Maar goed, ik heb eindelijk eens een keertje met mijn hart gestemd. En je ziet het, wordt gelijk bestraft. Is ook de laatste keer dat we dat doen. Is niet goed. Nee, maar ik heb eigenlijk altijd al iets van... Ik heb eigenlijk altijd wel iets tegen D66 gehad. En dat heeft niet geholpen dat die Rob Jette, Reddiketet, daar op een gegeven moment bij kwam. Ja, daar kon ik slecht tegen, man, die man. Ja, dat was ook maar één dingetje, hoor. Dat was op een gegeven moment dat er over de vliegtax. Ja, daar ging je een beetje de moraal ridder uitlopen hangen als het gaat om vliegen. Ja, mensen moesten maar betalen als ze gingen vliegen. En dan kwamen ze op een gegeven moment zag dat hij zelf 24 keer per jaar het vliegtuig pakte naar de andere kant van de wereld. Weet je wel, denk ik, man, Ja, jij kan het lekker betalen, hè, met je Tweede Kamer dingen. Ja, man, ik vind dat moraal ridderige van hem. Nee, ik weet niet. Maar ik heb me eigenlijk vandaag pas verdiept in de standpunten van D66. Ik kon me er eigenlijk best wel in vinden. Dus had ik misschien even eerder moeten doen, man. Ja. Dus ja, ik ben eigenlijk weer gewoon wel blij met deze uitslag. D66, ja, prima. Leuk. Weet je wat ik ook... Ik vind eigenlijk die Liliane Marijnissen vind ik eigenlijk best wel een leuke vrouw. Ja, die zou ik eigenlijk wel gewoon wel... Ik vind die SP gewoon niet zo goed bij haar passen. Toch, ik vind meer D66 of zo. Ja, ik weet niet. Ik snap dat ze dan ruzie krijgen met haar papa. Van, hé, je mag niet, maar ik... Jan Marijnissen, is dat? Was dat? Weet je dat nog? Oh, was een mooie. Ik las ook Jesse Klaver. Dat is, GroenLinks is wel eigenlijk toch wel de grootste verliezer van deze hele situatie, toch? Die zijn gewoon gehalveerd. En ja, ik heb natuurlijk ook... Die man, Jesse Klaver heeft ook aangegeven dat hij sowieso lijsttrekker blijft bij GroenLinks. Dat zegt ook wel iets, hè? Dan ben je dus gehalveerd. En dan, die man staat ook bij die debatten, staat hij ook een partij te schutteren, man. Het blijft een snotneus. En dan denk ik, moet dit dan straks ons gaan vertegenwoordigen? Ik dacht het niet. Het lukt nu al niet. Maar hij blijft. Ja, ze dachten van, we gaan van 14 zetels naar 7 zetels. Ik blijf. Ja, ik denk dat hij nu voor de 0 zetels gaat. Dat zou mooi zijn. GroenLinks, helemaal niks. Groen niks. Dat wordt het straks. Lekker, man. Ik vroeg me trouwens ook af, hoe kan het zijn dat wij als Nederland nog steeds met een Maurice de Hond opgescheept zitten? Dat is echt een vraag die ik me eigenlijk elke dag al een paar keer afvraag. En denk ik, waarom? Ja, dat is echt een vraag die ik mezelf een aantal keren per dag stel. Waarom zitten wij nog steeds met een Maurice de Hond opgescheept? Ja, dat vind ik... Als iemand nou kampioen is om zich ergens tegenaan te bemoeien waar hij absoluut geen verstand van is, dan is het Maurice de Hond wel. Het is waarschijnlijk omdat het zo'n klein rot op dondertje is. Het Calimero-effect wat natuurlijk altijd optreedt bij dit soort irritante mannetjes. Maar, oh man, dat vind ik echt knap ook. Hoe iemand met zo weinig verstand van zaken altijd zoveel mensen achter zich krijgt. Dat is, ja, wat dat betreft, net een Adolf Hitler. Dat is toch gek voor iemand met een Joodse achtergrond, dat iemand met zo'n... En ik zal het wel even uitleggen. Kijk, ik heb die Maurice de Hond, eerst dacht ik altijd van, hij zal wel iets te maken hebben. Ik heb laatst een boek gelezen over, dat ging over de Deventer moordzaak. Ik weet niet of mensen dat nog weten, dat is een moordzaak in, nou je zal het misschien niet verwachten, maar er was een Deventer. Ja, en dat ging over een weduwe, die was met aardig wat messteken om het leven gebracht. En daar is toen de tijd iemand voor veroordeeld en dat was de boekhouder. Ja, dat was degene die de belastingaangifte deed van die dame en die is opgepakt. En daar was dan op een gegeven moment, ja, nou een paar jaar is dat een beetje iets, is er een soort van, ja, toch een soort herziening gekomen, want er was toch wel sprake van een gerechtelijke dwaling. Dus die man die daarvoor vooral voor veroordeeld is, hebben ze op een gegeven moment vrijgesproken. En nou, dat bleek inderdaad aardig wat fout gegaan te zijn in die rechtszaak. Dus die is overgedaan en toen is hij opnieuw veroordeeld. Ja, want toen bleek er eigenlijk nog meer belastend bewijs gevonden te zijn in het nieuwe onderzoek. En het is uiteindelijk behoorlijk goed uitgeplozen, omdat er zoveel aandacht op zat. En toen is eigenlijk alleen nog maar nog meer vast komen te staan dat die man het gewoon gedaan heeft. En... Maar toen is een beetje een soort van het eerste archiefietje met Maurice de Hond een beetje naar voren gekomen. Toen ging Maurice de Hond ging op een gegeven moment de klusjesman beschuldigen. Ja, dan werd op een gegeven moment een klusjesman werd dan beschuldigd. En ja, daar is op een gegeven moment, dachten mensen, oh, verdomd, dat is die klusjesman geworden. Dus ook daar is justitie best wel opgedoken. En samen met hem ook meerdere mensen, bijvoorbeeld ook Peter R. de Vries. En je kan vinden van Peter de Vries wat hij wil, maar die gozer die zoekt nog wel eens wat dingen uit. En toen is uiteindelijk gebleken dat die hele klusjesman er helemaal niks mee te maken heeft. En daar is, maar Maurice de Hond vond van wel. Ja, die man heeft helemaal niks met een juridische achtergrond te maken. Ik weet ook helemaal niet waarom die zit ook niet. Hij heeft hier ook helemaal niks over te zeggen of zo. Maar ineens had hij allerlei. Ja, dat was een beetje de voorloper van de complottheorieën. Dat was een beetje de Willem Engel van de jaren 90. Of nou ja, begin 2000 was het, denk ik. Maar die man is heeft een soort van levenstaak gemaakt om de klusjesman levensuur te maken van die man. Die man is, verdomme, zijn hele leven is helemaal aan de gort gegaan omdat Maurice de Hond zei dat hij het gedaan heeft. Maar de justitie heeft onderzoek gedaan. Het is helemaal niks naar voren gekomen dat die man het überhaupt met iets mee te maken heeft. Behalve dat hij die vrouw kende, maar die man is van alle onderzoeken alle beschuldigingen vrijgepleit. Er zijn 24.000 onderzoeken naar gedaan. En geen enkel onderzoek heeft uitgewezen dat die man er iets mee te maken heeft. Maar Maurice de Hond vond van wel. En dat vind ik zo misselijk. Dat vind ik zo'n misselijke vent. Die man heeft, Maurice de Hond heeft serieus heeft schadeclaims aan zijn broek gehad. Die man heeft rechtszaken na rechtszaak verloren. Omdat die is echt voor hoe noem je dat? Zwartmakerij, noem je, ik weet het, dat is een goed woord voor. Ja, weet ik veel. Die man heeft echt schadeclaims gekregen, omdat hij die man zat zwart te maken, weet je wel. En ja. En nou, en toen kwam hij op een gegeven moment met corona, kwam Maurice de Hond ook weer, dat hij ook weer wat bedacht. Ja, nee, aerosolen. Ja, joh, whatever man, aerosolen, hoe noem je dat ook heet. Sinds wanneer heb jij verstand van corona? Dacht hij dat hij een soort van viroloog was. Wanneer gaan we deze man eens even bannen van de hele televisie? Even, ik ben niet voor het cancelen, maar deze kerel is gewoon een misselijke vent. Echt een misselijke vent. En waarom, ja, hoe kom ik hier nou? Of ik weet het is, ik zat ook een beetje te kijken van, ja, maar waar moet ik nou eigenlijk op stemmen? En toen zat ik toch een beetje te kijken naar de peilingen. En toen was er de peilingen van Maurice de Hond. Sinds wanneer boet ons iets wat Maurice de Hond van ergens? Wie controleert ook de peilingen van Maurice de Hond? En dan ben ik toch ook een beetje, hij zit op deze manier natuurlijk ook een beetje, de hele verkiezingen een beetje te sturen. Want ik ging al kijken, en ik denk, nou, zal ik, is er iets van mijn partijtje bij? En toen zag ik dat hij niet eens in de overzicht stond van de peilingen. Dan denk ik, ja, wacht, op deze manier kan Maurice de Hond natuurlijk gewoon behoorlijk sturen, eigenlijk al. We zijn nou een beetje onder invloed van Maurice de Hond. Hé, man, kunnen we iets aan Maurice de Hond doen, misschien? Ik heb namelijk gehoord dat er ook mensen zijn die dus eigenlijk, ja, toch, ik denk dat 80% van de Nederlanders schijnen dus liever gehad te hebben dat, ja, dat Maurice de Hond eerder overleed dan zijn zoon. Ja, dat heb ik gehoord. 20% heeft geen mening hierover, maar 80% had het wel prettig gevonden als we nu gewoon van Maurice de Hond af waren. Voor altijd. Had wel leuk geweest. Zo. Verder niks tegen honden, hoor. Waar ik wel iets tegen heb, zijn mensen die constant blijven zeggen dat de derde golf eraan komt. Ja, derde golf komt eraan. Oh ja, derde golf, komt hij eraan? Ik hoor al 3 maanden niks anders dan dat de derde golf eraan komt. Nou, is hij er al of niet? Laat het even weten als hij er is, maar hou op met constant zeggen dat hij eraan komt. Want ik zit vol verwachting te wachten. Is dat de derde golf of niet? Ja, dat is hem. Wat ik ook vervelend vind, is dat bij mensen, ik woon aan de straat. Ja, er zijn wel meer mensen die aan de straat wonen, maar er staan parkeren vaak auto's. En die gaan dan bellen, hands-free, over de autospeakertjes. Keihard. Dat ik afvraag, ik vind het prima dat je een gesprek hebt met je wijf, maar ik moet de hele straat het horen, letterlijk. Heb je ook niks door of zo dat het tering hard staat? Ja, ik. Hé. Nou ja. Anyway, ja. Dames en heren, dit was het einde van de 20e aflevering. En ik bedank jullie voor het luisteren en ik spreek jullie de volgende keer weer.